Ik geef u heel mijn leven, zongen we. En ik geef u alles. En dan misschien ken dat. En toch, dat hebben we met heel ons hart gezongen. En toch, als je mensen spreekt, als je vraagt, aan mensen vraagt, hoe gaat het met je? Heel vaak van, oh ja, goed, maar ik ben zo druk, ik ben zo druk. Iedereen, bijna iedereen heeft het erover. Druk. En nu is vakantietijd en nou zijn mensen, oh, nou moet ik even. Dan zijn ze heel druk met ontspannen. Want dat moet ook gebeuren. En misschien herken je dat wel. Help, mijn agenda is te vol. Er is geen plaats voor God in mijn leven. Of misschien zeg je, er is een klein beetje plaats voor God in mijn leven. Of er is, ja, je wordt zo in beslag genomen. Ik werd eigenlijk een beetje getriggerd tot deze boodschap. Ik las in Lucas het verhaal van Martha en Maria. Martha had Jezus uitgenodigd in haar huis. We kennen allemaal het verhaal. En toen was Jezus daar. En Martha, staat er in de Bijbel, werd in beslag genomen door het dienen. En toen verweet ze Jezus dat Maria aan de voeten van Jezus zat om te luisteren. En toen zei Jezus, ja, maar Maria heeft juist het goede ding. Martha werd in beslag genomen. Waar word jij, waar wordt u door in beslag genomen in je leven? Is het je werk, word je zo druk met je werk en tot 's avonds laat moeten werken? Is het je gezin, wat je opslokt? Is het je hobby, het gamen op de computer? Het bezig zijn met je toekomstplannen? Druk, sport, druk met sociale contacten, ik moet nog met die op bezoek, ik moet er op die op zoek en ik heb afgesproken met die. De vraag is, hoe maak ik ruimte voor God? Hoe is er genoeg ruimte voor God? We hebben het allemaal gezongen, dat we het eigenlijk willen. Dus ik kan het in al die vrijheid dan eigenlijk nu wel zo in ons midden leggen, dat je het wilt. En toen ging ik erover nadenken en over bidden van, ja, wat is nou de oplossing? En toen, dat verhaal van Maria en Martha stond in Lucas en ik was nog wat verder lezend, Lucas, en terug aan het lezen. Toen kwam ik bij Lucas 14, dus dat is de volgende dia. En er stond iets en toen ik het las, denk ik, ja, dat ga ik toch niet, dat ga ik niet met in ons midden leggen. Ik vind het zelf zo'n moeilijke tekst, daar ga ik niet over praten. En, maar goed, de Heer die legde dat toch op mijn hart om dat te doen. En het verhaal gaat als volgt. Vele scharen reizen met hem mede en zich omkerende zeide hij tot hem en hij, dat is dan de Heer Jezus. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. En ik heb het altijd zo'n moeilijke tekst gevonden, hè. Ik heb hem al zo vaak gelezen en toch moeilijk gevonden. Ik denk, dat kan toch niet? Dat past toch niet bij Jezus? Dat past toch niet bij God die liefde is? En dan vraagt hij aan mij om mijn vader en moeder te haten, de vrouw en kinderen te haten, broeders en zusters. Ja, je eigen leven, dat kan ik nog een beetje voorstellen, maar vooral die mensen haten. Dat past toch niet bij God? En had ik het van de week, was ik er ook zo over nadenken. En ik denk van, hoe kan dat nou? Dat Jezus dat echt zo vraagt. En het is duidelijk hoor. Want het Matthäus-evangelie en het Marcus-evangelie en het Lucas-evangelie. Ze hebben allemaal deze tekst. En dat is wel een teken dat God het heel belangrijk in ons midden wil zeggen. En we willen ze juist zo graag van onze familie houden. Van onze vrouw en kinderen. Van onze, ja, misschien dat kinderen soms wel denken van, dat Esther nu denkt van, hey, lekker. Ik hoef niet meer lief te zijn voor mijn vader en moeder, want er staat in de Bijbel dat ik ze moet haten. Het zou wel makkelijk zijn af en toe, hè? Of dat Luc zegt, van, ik hoef ook niet zo goed meer te luisteren. Maar dat bedoelt God niet. Het gaat er eigenlijk om, en ik had van de week eigenlijk voor het eerst, echt dat ik echt denk van, ik ga deze tekst beter begrijpen. En daar heb ik wel lang over gedaan, want ik heb al 40 jaar lang die tekst voorbij is gekomen. En ik heb af en toe, heb ik gewoon mijn ouders verdriet gedaan. En heb ik mijn vrouw verdriet gedaan. Doordat ik keuzes maakte voor God. En dat ik me gerechtvaardigd vond om dat te doen. Want dat staat in de Bijbel. En toen ik ging erover nadenken. En toen dacht ik eigenlijk van ja. In één keer begon ik het te snappen. Want mijn liefde, Mijn liefde is nooit toereikend genoeg voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mijn broers en zussen. Schiet altijd tekort. Hoeveel je ook van je vrouw houdt. We kennen allemaal die momenten, iedereen die getrouwd is of een vriendin heeft. Of dat je denkt van dat je liefde voor haar of voor hem soms gewoon uit egoïsme voorkomt. Dat je zelf zo graag even geknuffeld wil worden. Dat je denkt, ik ga mijn vrouw knuffelen of ik ga mijn man knuffelen. Van kijk eens hoe lief ik ben. Maar eigenlijk is het een egoïsme. Eigenlijk is het iets wat je voor jezelf dan wil doen. Soms doe je gewoon lief voor je broers en zussen, omdat je eigenlijk gewoon reactie wil krijgen van, wow, wat ben jij lief. Heel veel van onze dingen die we doen, worden gevoed door eigenlijk toch maar zelf liefgevonden willen worden. En toen zei de Heer van, en daarom zeg ik van, tegen al die mensen, in dit geval even, en betrek het even naar mezelf, van Bert, stop jij nou eens met van je vrouw en je kinderen te houden. Stop jij nou eens met proberen lief te zijn voor iedereen. Je kunt het toch niet. Jij, jou, ik, mijn, zoals ik hier ben, mijn vlees, mijn bed, moet stoppen met dat doen. Ik moet zeggen, van ik hou ermee op. Ik ga dat allemaal opzij zetten. Ik zeg, want daardoor word je soms zo in beslag genomen. En ik wil eerst, het allereerste wil ik zeggen, dat ik vol kan worden van Jezus, dat ik achter Jezus aanga, en als dan Jezus komt door zijn Heilige Geest, en dan door zijn geest vult met zijn liefde, wauw, dan heb ik veel meer liefde voor mijn vrouw en kinderen, en voor al die anderen en alles. Maar dat moet ik wel afrekenen met mezelf. En dat is wat hier zo staat. Hier staat, wie zijn kruis draagt, er staat in de Bijbel, die vertaling van draagt, is dat je je kruis opneemt. Het is eigenlijk een actie die je zelf neemt. Vroeger dacht ik van, ja, als je moeilijkheden overkomen, dat is het kruis dragen. Nee, het is een beslissing die je zelf neemt. En hoe zit dat nou precies? We gaan even naar Jacobus daarvoor. In Jacobus 4, en ik lees het uit de NBG-vertaling. Daar staat, waaruit komt bij u strijden en vechten voort. Nou, wie kent dat niet, strijden en vechten. Soms in het klein, soms in het groot, soms in het gezin, soms alleen maar in je hoofd, dat er strijd en vechten is. Is het niet hieruit uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? U begeert, maar u hebt niet. U bent moorddadig en naijverig. En u kunt er niets mee verkrijgen. U vecht en u strijdt, u hebt niets, omdat u niet bidt. Of u bidt wel, maar u ontvangt niet doordat u verkeerd bidt om het in uw hartstochten door te brengen. En hartstochten, daar dacht ik eerst altijd van dat er iets verkeerds is of zo. Wat is hartstochten nou? Ik heb dat ook even opgezocht. Er staat, hartstochten is genot, verlangen naar genot. En dat zit in ons mensen. Iedereen verlangt naar genot. Iedereen verlangt naar zich fijn voelen. En iedereen zoek dat op een andere manier. Het zijn mijn hartstochten, dat zijn wel in dit geval verlangens van je vlees. Jouw vlees, jouw lichaam, die wil dingen graag. Als je aan het eten bent en je hebt lekker eten, dat wil je lichaam graag. Dat op zichzelf is eten natuurlijk heel belangrijk, maar eten kan ook een verslaving worden. Het kan ook zijn dat je zo mee bezig bent dat je in beslag wordt genomen van wat eten we? Wat eten we vandaag? Wat eten we morgen? Het is niet voor niks dat eigenlijk toch heel veel mensen in het Westen dat die eigenlijk te veel eten en daardoor te dik worden. Het is een hartstocht. Maar het kan ook andere dingen zijn. Het kan een verlangen zijn naar aardig gevonden te zijn. Of de complimenten krijgen op je werk. Van als je je werk goed doet. Je doet je werk niet omdat je je werk voor Jezus doet, maar je doet het werk omdat je complimenten wil krijgen. Of omdat je misschien meer geld wil verdienen. Ik moest zo denken van, als Jezus zich had laten leiden door zijn hartstochten. Bijvoorbeeld het verhaal van het dochtertje van Jairus. Dat Jairus kwam bij Jezus van, mijn dochtertje is heel ziek. Nou, als je dan laat leiden door je hartstocht of door het eerste wat in je kop. Oh, een dochtertje is ziek, we moeten, kom op, we gaan gelijk. Want er gebeurden allerlei andere dingen en Jezus ging niet gelijk. Maar hij wist wel dat hij op tijd zou zijn. Zelfs al was het meisje later gestorven. Hij maakte haar toch weer beter. Op het moment dat eigenlijk menselijkerwijs zou je zeggen, hij is veel te laat. Maar hij laat zich niet leiden door zijn hartstocht. Hij laat zich leiden door zijn vader. Bij Lazarus zei ik precies hetzelfde. Je vriend is ziek. Mijn vriend is ziek. Ik moet er naartoe. Ik moet gaan. Ja. Je vlees reageert zo. Maar mijn vlees kan niks. In dit geval. Is niet in staat om die ander te helpen. Dat wist Jezus ook. Ik kan dat niet. Maar Jezus wist wel dat Lazarus zou opstaan uit de dood. En nou ging die 3 dagen later. Het kwam goed. Wij zijn zo vaak geneigd. Ik spreek vooral, denk namens mezelf zo vaak. Ik denk van, ik wil gelijk iets doen. Ik moet gelijk iets doen. Maar heel vaak wordt dat ingegeven door onze hartstochten. En het geheim is dat we ons laten leiden door de Heilige Geest. Alleen dan, als we door de Heilige Geest ons laten leiden, dan zijn we in staat om mensen echt te helpen. Om echt voor mensen te houden. Als ik door de Heilige Geest, door de liefde van Jezus, als ik die in me heb, dan kan ik meer van mijn vrouw en van mijn kinderen houden dan als ik het uit mijn eigen moet doen. Want dat is op een bepaald moment uitgeput. En ik heb ook mijn grenzen. En ik denk van ja, en nou is genoeg en dit en dat. En Jezus, de liefde van Jezus is nooit uitgeput. En die helpt je om door te gaan. Dus we moeten ophouden met in onze eigen kracht dingen te doen. Met bezig te zijn met druk, druk, druk. We moeten ons laten leiden door Jezus. En dan gaat hij nog even verder. Deze tekst uit Jacobus. Die is op de volgende dia. Overspelige mannen en vrouwen. Hey, Jacobus gaat wel even flink te keren hier. Ik zeg het nou gewoon eigenlijk, maar als je het zo ziet. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Je moet kiezen. En ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat ik heel vaak een middenweg probeer te vinden. Mijn weg wil gaan door de wereld, een compromis wil sluiten. Maar in de Bijbel lezen we het heel duidelijk. Dat kan niet. Er staat hier zelfs overspeligen. Ja, als je een compromis sluit, dan ben je overspeliger. Dan ben je eigenlijk een echt breker, echt breekster. Dan ga je je liefde ergens anders zoeken en niet bij God. En de wereld, hè, vriendschap met de wereld, wat is dan de wereld? Nou, er stond in de vertaling die ik gebruikte, stond er een uitleg en de wereld, ik heb hem er nog even ondergezet. Het geheel van aardse goederen, rijkdommen, voordelen, genietingen enzovoort, die hoewel ze hol, zwak en voorbijgaand zijn, het verlangen opwekken, van God afleiden en hinderpalen zijn voor de zaak van Christus. Dus alles om ons heen, al die dingen, die kunnen een verlangen in ons opwekken en dat we daar naartoe verlangen en dat we zeggen van. En daardoor zijn het hinderpalen voor de zaak van Jezus. En we kennen het allemaal. We komen het allemaal tegen. En de wereld tegenwoordig, het schreeuwt om aandacht. Het roept. Hè? Vooral als je een tv aanzet. Die kun je beter zoveel mogelijk uit laten staan. Want als je een tv aanzet, al die reclame schreeuwen. Van, koop mij, kijk naar mij, doe als ik, word zo. En hè? Ik vind het zo. Ik word er soms zo verdrietig en soms zo boos van. En dan denk ik, ja, eigenlijk ook geen wonder. De wereld is in handen van de duivel. Ik kan me er wel druk over maken. Lijkt me gewoon dicht bij Jezus blijven. Als ik dan een sportprogramma zie en het wordt gesponsord door de Toto, door de loterijen en zo. Ik denk, er is niks verschrikkelijkers als al die loterijen en die gokprogramma's die mensen het geld willen aftroggelen. En dan zie je allemaal van die blije mensen van, wauw, je wordt zo gelukkig als je dat bij mij komt. Oh, en als je dit eet, dan wordt het allemaal goed. En als je dit in je haar doet, dan wauw, dan ligt de hele wereld aan je voeten. En daar gaat het allemaal om. Maar ze wekken verlangen op Maar God zegt, doe het niet. Zorg nou dat je dicht bij Jezus blijft. Ja, denk je, ja, allemaal wel makkelijk gezegd. Maar hoe doe je dat? Hoe blijf je dicht bij Jezus? Hoe doe je dat? Ja, als op school al je vrienden en vriendinnen zeggen van, wow, we zijn lekker aan het gamen. En ik heb dit game op de computer en ik heb deze op de computer. Van als je dat allemaal gaat doen, dan hoor je erbij en alles. En soms dan denk je van, ja, ik moet het niet doen. Maar wat moet ik dan wel doen? Dan gaan we even naar Romeinen. Dat wordt even lastig. Ik vond het helemaal een lastige preek hoor, maar ja. Romeinen, zegt Paulus, Romeinen 8, vers 5 begin ik. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Ja, het klinkt al een beetje raar van het vlees. Vlees is eigenlijk dit, hè. Dit is allemaal vlees, wat ik voel, wat ik zie, wat ik... dat is allemaal vlees. En als ik me daarmee bezighoud, als ik mijn vlees lekker wil houden, dat is dingen bedenken van het vlees. Lekker eten, lekker chillen, bij de tv hangen, shoppen, vinden sommigen leuk. Naar een schoonheidssalon of sporten. Sommigen zijn zo druk met sporten. En het zijn allemaal, het kan allemaal verslavend werken. Hè? Er zijn allemaal stofjes in je hersens die allemaal gaan werken. Die op het moment dat jij genot ervaart, en dat kan op allerlei verschillende manieren. Je hebt dopamine, serotine en nog allemaal meer tines. En dat wordt aangemaakt. En als je heel hard aan het sporten bent geweest en alles, dan... Ja, misschien moet je nu niet aan denken, maar als je het één keer hebt gedaan, en je hebt dat heel hard gedaan, dan volgende keer denk je van, ik moet dat weer doen. Sommige mensen kunnen dan, nee, ik zie daar iemand over schudden, ik heb dat niet. Ja, nee, sommigen hebben dat niet, maar sommigen hebben dat wel. Die denken van, ik moet dat weer doen. Ik moet weer gaan sporten. En als ik een keer een week niet heb gesport, voel ik me ongelukkig. Er zijn mensen die dat hebben. Of ik moet gaan eten, ik moet eten. En als ik een keer niet eet, dan word ik chagrijnig. Of ik moet op bezoek. Of ik moet bezoek krijgen. Of ik moet aan mijn werk bezig zijn. Of ik moet... Ja, vul me allemaal in. Ik moet... Ja. Ik moet de Formule 1 weer zien. Of ik moet het wereldkampioenschap voetbal zien. Of ik moet... Ja, ik moet het allemaal volgen. En weer anderen zijn druk met... Iedereen heeft zo dingen waar die druk mee zijn. Maar het is allemaal vlees. Maar staat er in de Bijbel dan... Maar zij die naar de geest zijn, die bedenken de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want dat kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u? Jullie toch? En diegenen die thuis zijn? Als het goed is, dat hoop ik, dat bid ik. U bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En dan gaat hij verder. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Jezus heeft gezegd, als je in mij gelooft, als je mij volgt, zul je niet sterven, maar zul je blijven leven. En dat is door de Heilige Geest. Wel nu, broers en zussen, jongens en meisjes, je bent niet verplicht. We zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Het vlees zegt wel anders, hoor. Ja? Want je moet je maar eens ergens mee stoppen waar je door in beslag wordt genomen. Ja, je moet maar eens denken van, ik ga maar eens stoppen met wat ik elke keer druk mee ben. Probeer er maar eens mee te stoppen. En zeg vlees, nee, dat kan niet. Ja, blijf eten. Liefst zoveel mogelijk. Of blijf gamen. Je hebt bijna een hoger level gehaald. Nog hoger. En ja, het gaat goed. Blijf sporten. Kijk eens hoe je eruit ziet. Kijk eens in de spiegel. Wauw, wat een spieren. En wat zie ik er goed uit. Ja, allerlei dingen die het vlees zegt van, nee, je bent verplicht, je moet dat doen, dat is goed. De hele wereld om je heen roept het, je moet gezond eten, je moet dit eten, vega dit, vega dat. En ja, allemaal gezonder en gezonder. En we zijn maar bezig met ons vlees. En de Bijbel zegt, stop ermee. Want je bent niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, hoe gezond je ook leeft, hoe vega je ook gaat eten, dan zul je sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Maar hoe doe je dat, hè? Door de geest de daden van het lichaam. Natuurlijk moet je eten. Ik ga niet zeggen van je moet ophouden met eten. Jezus kon het wel een keer 40 dagen lang, hè, dat hij niet had en niet dronk. Hoe hij dat precies heeft gedaan, weet ik niet, maar hij was daar wel goed in staat. Misschien is het af en toe best eens goed om eens te zeggen van, ga niet naar mijn lichaam luisteren, ik ga eens een tijdje vasten. Of minder eten, of gewoon eens alleen een sneetje brood per dag. Ja. Geen warm eten meer of zo. Ik noem maar wat dingen hoor, ik roep het gewoon. Laat in ieder geval je vlees weten dat het niet de baas is. Want je vlees denkt in heel veel gevallen dat je vlees de baas is. Dat jij luistert naar het vlees. Want jij doet elke keer weer wat ik verlang is. En hoe kun je dan de daden van het lichaam doden? En dat kun je niet letterlijk. Je kunt niet een mes pakken of iets en zeggen van, ik ga iets doden in je lichaam. Dat is niet zo'n handige beslissing. Maar door gewoon heel dicht bij Jezus te blijven, door te bidden, door de Bijbel te lezen. En door elke keer te vragen, Heer, leid me door uw geest. Dan zul je merken dat steeds de verlangens van het lichaam, van het vlees, minder worden. Het is niet een stap die je nu kunt zeggen van, nou, ik besluit nu, ik ga niet meer naar mijn lichaam luisteren. Huppakee. Heilige Geest, komt u maar en ik heb de rest van mijn leven geen last meer. Was het maar zo. Maar ik dien de Heer al heel lang en ik weet dat het een strijd is en dat het soms moeilijk is. Maar ik merk ook dat de Heer overwinning geeft en dat het steeds op den duur dat je steeds meer overwinning behaalt. Maar je moet het wel de strijd aangaan en je moet niet alles op je af laten komen. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wij weer roepen, Abba, Vader, Papa, zegt dat eigenlijk, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is toch het allermooiste, dat je een kind van God bent. We zijn er soms zo weinig mee bezig. Besef je elke dag dat je een kind van God bent. Want dat ben je wel. Als je geleid wordt door de Heilige Geest. Maar de wereld om ons heen probeert je ervan af te houden. En zegt van nee, je moet van mij houden. En zelfs je vrouw of je man of je kinderen kun je ervan afhouden als je op de verkeerde manier van ze houdt. Van Salomo lezen we in de Bijbel bijvoorbeeld. Van Salomo was een van de wijste mensen die er ooit op aarde is geweest. Toen hij oud was, werd zijn hart van God afgehouden door de vele vrouwen die hem had en die hem toe verleidden om afgoden te gaan dienen. Zijn vrouwen, die zorgden ervoor dat zijn hart werd afgeleid van God en hij kwam zo op het verkeerde pad terecht. Je vrouw, of je man, of je kinderen kunnen je ervan afleiden. Als je zo van ze houdt, dat je eigenlijk daardoor God een stukje opzij schuift. Maar ik hoop dat God dat zo door je Heilige Geest zo in ons midden legt. Dat je kunt het allermeest pas van iemand houden als je helemaal vol bent van de liefde van God. Dan kun je veel meer van je vrouw, van je man, van je kind houden dan wanneer je het zelf probeert. En er staat niks in de weg. Want als je je vrouw haat met je vlees, dan kan jouw vrouw jou niet afhalen van het Koninkrijk van God. Als je je man met je vlees eigenlijk haat. Ja, het is een beetje ingewikkeld, hè? Maar ik hoop dat het toch, ja, zo werkt het wel. Laat de liefde van God, laat die je zo vullen. Dat is zo'n oneindige liefde. Dan kun je veel meer liefde dan jij zelf kunt opbrengen. We gaan naar de volgende. In Efeze zegt Paulus, maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. Hier zien we dat ook weer, hè? Die oude mens, dat is eigenlijk het vlees. Ja, dat vlees is, ja, op het moment dat je bijvoorbeeld besluit om je te laten dopen, dat is een teken dat je zegt van het oude mens, het vlees wordt begraven, is dood. En want dat vlees heeft alleen maar misleidende begeerten. Die probeert je alleen maar van God vandaan te krijgen. En als je die nou doodt en dat wordt niet belangrijk meer voor je, en Gods geest wordt belangrijk, dan, wat gebeurt er dan? Dan wordt hij vernieuwd, wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt u als het ware met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus het is soms een actie, hè, dat we zeggen van, we stoppen met het oude. Met oude dingen doen. En we stoppen met ons vlees achterna gaan, want er zijn misleidende begeerten. En dan het nieuwe mens aandoen. En ik denk dat het belangrijk is dat je er ernst mee maakt om dat te doen. Want ik zie toch heel veel, in Jacobus begon daarmee, er is heel veel strijd en dingen in ons leven. En ik denk gewoon, ook om ons heen zie ik dat, en heel veel, ook in heel veel kerken, in christelijk Nederland, er is heel veel strijd en er zijn allemaal dingen. En het heeft allemaal te maken dat mensen toch bezig zijn, ook al zijn ze christen, maar dat ze toch bezig zijn met het vlees. En dat ze toch bezig met strijd. Ik heb gelijk. En jij hebt de waarheid niet, die heb ik. Zo werkt het niet bij Jezus. Jezus is vol liefde. En als we ons laten leiden, hè, waar word je door in beslag genomen? Zelfs geloof kan je in beslag nemen op een verkeerde manier. Dat je soms zo bezig bent met een bepaalde strijd, of met een bepaalde mening te verkondigen, of een bepaalde, dat je denkt van, nou, het wordt neemt me in beslag, ik ben bezig met God, en toch werk je in het vlees. Want je bent in je eigen kracht bezig. Ik ben wel eens aan het evangeliseren geweest, en dat ik later dacht van, ja, ik vond zelf zo nodig dat ik het moest doen. En mijn vlees heeft me eraan, want dat gaf me een goed gevoel. Kijk, mij is bezig zijn voor God. Maar dat ik toch de plank helemaal missloeg, omdat het niet op dat moment iets is wat God aan mij gaf om te doen. Het was vlees. Dus ook met God dienen kun je in het vlees werken. Ik ga ermee afsluiten. Met een vermaning. Oh, dat is niet zo best. Ik waarschuw u, ik vermaan u dan, Romeinen 12 vers 1, de NBG-vertaling. In de Bijbel staat broeders, maar ik heb er nog zusters ook even achter gezet. Anders zouden vrouwen nu denken van, ja, dat geldt niet voor mij. Maar echt wel. Ik vermaan u dan, broeders en zusters, met het beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Kijk eens naar jezelf. Hoe ziet de wereld jou als jij in de wereld rondloopt? Heb je dezelfde vorm? Zie je hetzelfde uit? Of steek je er op een of andere manier bovenuit, onderuit? Of ben je gewoon dezelfde vorm? Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomige. En hervormd, dat is eigenlijk in het Grieks is dat metamorfo. Van gedaante veranderen, zoals een rups een vlinder wordt. Metamorfose zeggen we in het Nederlands. Dat is zo'n gedaanteverandering dat je eigenlijk denkt van, wauw, hoe kan dat nou? Hoe kan een rups nou een vlinder worden? Ik heb er een filmpje van, wat ik jullie wil laten zien, om eens even naar te kijken. Je ziet in het begin zie je de rups. Die rups is nog echt bezig met zijn vlees, dat kun je wel zien. Allemaal eten. En hij wil maar zo, ja. En die rups, als je die rups bekijkt, denk je, wow, een mooie rups, waarom zou je anders worden? Ik zie er mooi uit, ik ben geweldig. En toch weet die rups dat de bedoeling is dat die verandert. En ik denk dat wij ook weten, als je, ja, dat de bedoeling is dat je anders bent. Dat je een ander leven, als je tegen zo'n rups gaat, zegt van probeer eens te vliegen, dan hij komt geen centimeter van de grond, nog geen millimeter denk ik. Hij kan alleen maar naar beneden vallen. Kijk hem maar even naar dat filmpje. In 7 dagen was een rups veranderd in een vlinder. Zo'n totaal ander beest. Voor de wetenschap nog voor een groot deel een raadsel dat kan. Gods schepping is zo groot. God heeft dat zo gemaakt. Wat geweldig dat het zo mooi is. Die rups had het nooit kunnen denken dat je zo kon vliegen en dat je zo vrij kon zijn en zo. Misschien zit jij hier nu en denk je van dat kan nog nooit. Ik kan nooit een geestelijk mens worden. Ik kan nooit zo door Gods geest geleid worden. Want ik zit nog zo vast in mijn vlees. Ik zit nog zo vast in mijn oude ik. Maar God, als God bij macht is van een rups, dat hij verandert in een vlinder, zoveel nog veel meer is hij machtig om jouw leven te maken van een vleeselijk leven in een geestelijk leven. En dat is wel het geheim. Als wij het verschil willen maken hier in deze wereld. Als we het verschil willen maken voor ons. Als we het verschil willen maken in onze familie. Stoppen met uit onszelf allerlei dingen te willen. Ja, even terugkomend op de eerste tekst. Stoppen met in het vlees van mensen houden. Maar laten we door Gods geest. Laat je steeds meer vullen met Gods geest. Kost ook energie. Het komt niet vanzelf, hè. Je moet ruimte maken, je agenda daarvoor. Maar goed, als je minder ruimte nodig hebt voor je vlees, dan komt er vanzelf ruimte in je agenda. En dan komt er ruimte voor God. Komt er ruimte voor God in je leven. En dan komt er juist meer ruimte in de agenda. En komt er ruimte voor de mensen om je heen. En in het begin, Martha die zei, werd in beslag genomen door een tiener. Ik denk dat wij worden geroepen om beslag te leggen op onze omgeving in de naam van Jezus en op te eisen voor het Koninkrijk van God, dat de boze moet wijken en dat Jezus overwinnaar is. Amen.